We gaan beginnen. Welkom commissieleden, welkom publiek, welkom pers en welkom aan de gedeputeerde Rijsbeman die bij agendapunt 5 aanwezig zal zijn en daarna doorgaat naar de werkgroep Europa en op dat moment gaan er meerdere leden van deze commissie ook naar de werkgroep Europa. Agendapunt 6 is met name beeldvormend. En daarvoor is in ons midden mevrouw Honderdos ook welkom in deze vergadering. En daar kom ik nog op terug bij de vaststelling van de agenda. Bericht van verhindering.
Niemand, iedereen is.
De heer Van Sloten is de werkgroep Europa aan het voorbereiden. En andere.
Geen afmeldingen.
Eduard, meneer Platen komt later. En mevrouw Papma is er inmiddels. Dan ben ik bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Voor u ligt de conceptagenda. U hebt bij de agenda punt 6 de presentatie van de Rekenkamer. Daarbij hebt u aangetroffen een e-mail van mevrouw Honderdos. Een aantal dingen overwegende, met name ook dat op verzoek van een, als ik het goed heb, tweetal fracties, dat agenda punt op de agenda gezet is, heeft de agendacommissie stelt voor om het gewoon de agenda te laten zoals die is en binnen de vergadering dat agendapunt te behandelen. Akkoord. Dan stellen we bij deze de agenda vast en gaan we over tot agendapunt 3, mededelingen. Er komt een omgevingsvisie special op 29.3. Aankondiging heeft u kunnen vinden op de app. Komt er nog een intekenlijst of hoe gaat dat?
Die is al geweest.
Die is al geweest.
Deze verval.
Oké. Dan gaan we naar de voorgangsrapportage Nieuwe Natuur. Daarvoor is de werkgroep of de voorbereidingsgroep Nieuwe Natuur net bij elkaar gekomen. We hebben een actualisatie gekregen en die actualisatie is de bedoeling dat die op 17 mei met u gedeeld wordt. En dat is eigenlijk een beetje in grote lijnen een opsomming van de ervaringen tot nu toe bij het project en de leermomenten die we nu al kunnen trekken uit het project. Ik zit even naar de deelnemers te kijken, heb ik dat zo ongeveer goed verwoord? De deelnemers knikken, dus dat gaat goed. Iemand nog vragen over? Is het college nog mededelingen? Niet, dan gaan we snel over naar agenda punt 4, de besluitenlijst. Is iemand die het woord wil voeren over de besluitenlijst? Zo niet, dan is die ook bij deze vastgesteld. Gaan we over tot agenda punt 5. Notitie klimaatdoelen. Wil de gedeputeerde nog een aftrap geven?
Nou, ik wou zeggen van niet, voorzitter, maar misschien toch heel kort. De notitie die nu voor ligt is het resultaat van een discussie die u met de heer Stuivenberg hierover heeft gevoerd. Er is ook vooral onder zijn verantwoordelijkheid tot stand gekomen. In die zin neem ik hem dan nu waar. Dus nou, dat betekent ook dat ik misschien niet op alle punten even scherp in de stof zit als de heer Stuivenberg dat zat, maar vergeef me als dat tot verdaging van antwoorden zou moeten leiden.
Dank u wel. Ik geef zometeen eerst mevrouw Vestering het woord, want die heeft gevraagd om dit behandeling van dit agendapunt. Ik wijs u erop dat we twee agendapunten hebben en dat we 3:30 de statenvergadering hebben. Dus dat we uiterlijk 3:15 deze vergadering besluiten. Ongeacht de status van het onderwerp waar we op dat moment mee bezig zijn. Dat wil zeggen, de rondvraag ga ik wel doen. Ja, ik geef mevrouw Vestering het woord over dit onderwerp.
Ja, dank u wel, voorzitter. U kunt zich vast voorstellen dat ik ontzettend blij was op 1 juli 2015 toen ik deze motie indiende, dat die bijna staatsbreed werd aangenomen, behalve de PVV, maar die kennen wij inmiddels ook wel als een partij die überhaupt ontkent dat klimaatverandering aan de gang is. Dus verder dat alle partijen onze motie hadden gesteund, daar waren wij ontzettend blij mee. En wij konden ook niet wachten tot die eerste bijeenkomst zou plaatsvinden met Urgenda en ook de andere onafhankelijke experts, dat eerste deel van de motie was. Maar op die bijeenkomst hebben we bijna een jaar moeten wachten. Daar was ik niet blij mee. Uiteindelijk was het een hele succesvolle bijeenkomst en moeten we nu constateren dat we bijna 2 jaar na datum, 2 jaar nadat ik deze motie heb ingediend, eindelijk een notitie krijg met een reactie van de gedeputeerde staten op de motie waarin wij vragen wat kunnen wij als provincie nou nog meer doen om die uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. En GS reageert erop, wij zijn al fantastisch bezig op het gebied van windenergie en dat mag misschien ook wel zo zijn dat we daar aardig mee op weg zijn. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd dat wij helemaal niets extra's gaan doen in Flevoland om klimaatverandering tegen te gaan. U mag best weten dat ik behoorlijk chagrijnig werd van deze notitie. En dat ik ook echt ervan baal dat wij met alle partijen die deze motie hebben gesteund 2 jaar lang op zo'n notitie hebben moeten wachten. Ik vraag mij af, wat is er in die 2 jaar gebeurd? Waarom hebben wij 2 jaar lang op zo'n mededeling moeten wachten? En wat is er ook gebeurd met die adviezen van het CLM-rapport in die 2 jaar tijd? Gaat er nog iets mee gebeuren? Er staan verschillende maatregelen in, maatregelen waarom wij ook hebben gevraagd. Wat gaat daar dan mee gebeuren? Dat is mijn eerste reactie in de eerste termijn.
Dank u wel. Zijn er andere fracties? De heer Boshuizen.
Hartelijk dank, voorzitter. Voorzitter, wij zijn best content met de notitie zoals die op dit moment ligt, maar willen er wel een paar opmerkingen aan toevoegen. Eigenlijk vinden wij dat er een directe relatie is tussen de energieagenda en alles wat er op milieugebied gebeurt. En wij vinden dat we bij de verdere uitwerking van wat er hiervoor ligt, dat wij voortdurend in de gaten moeten houden en moeten werken met een integrale benadering van beide punten die ik zojuist noem. Daarbij is een centrale aansturing vanuit de provincie van groot belang, maar tegelijkertijd moeten we voortdurend het oog houden op wat er regionaal en lokaal gebeurt. Ook signalen van buitenaf zijn in dit verband belangrijk. En ik vond het vandaag niet moeilijk om direct een sprongetje te maken naar de actualiteit. Want iedereen die vanochtend de serieuze ochtendbladen heeft gelezen, die heeft daarin een oproep aan het nieuwe kabinet gezien. En die komt erop neer dat er wordt gevraagd om een actieprogramma om zo snel mogelijk naar de 100% schone energie te komen. Dus de energieagenda. En eigenlijk geef ik het college een overweging. En misschien kunnen we daar vanmiddag in de Staten zelfs door een motie vreemd nog wel wat aan toevoegen. Ik geef het college in overweging om als provincie ons aan te sluiten bij het initiatief van de werkgroep die erin deze advertentie als ondertekenaars fungeren en waarin wij denk ik geen enkel verschil van mening zien, maar steun van onderop, dus ook van lokale en regionale overheden, is in dit verband van uitermate groot belang. Dank.
Dank u wel, de heer Janssen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. In de notitie wordt gesteld dat er sprake is van energietransitie in Flevoland. Wij zijn het met de Partij van de Dieren eigenlijk best wel eens. Van een energietransitie is totaal geen sprake. We zien wel de uiterlijke kenmerken. Er worden torenhoge windmolens gebouwd. Dus wat dat betreft klopt die conclusie. Een goede energietransitie zou volgens de PVV, als je dat al wil, hè, en dat wil men, zou dat op een beheersbare manier moeten gebeuren. En bijvoorbeeld de risico's van een blackout, ik heb het al eerder genoemd, zouden moeten worden geëlimineerd. En daarnaast natuurlijk de kosten om die onevenredig af te wentelen op burgers en gezinnen, dat vindt naar de ogen van de PVV geen pas. Dat moet je gewoon niet doen. Dat moet je op een andere manier doen. Verder constateren wij dat de notitie eigenlijk vol staat met open einde. Hoe bijvoorbeeld de burgers straks hun huis moeten verwarmen, hè, we moeten van het gas af, dat wordt er niet bij gemeld. Uitwerking hoe die transitie dan eventueel zou moeten plaatsvinden, zit er niet in. Vertaalslag naar Flevoland wordt niet gemaakt, hè, terwijl er best wel goede voorbeelden zijn in Amsterdam. Regio Amsterdam, die hebben grote plannen en die hebben een heel duidelijk beeld wat ze zouden willen doen. Open deuren worden er wel ingetrapt. Hè. Introductie van elektrisch rijden kan zorgen voor energiebesparing. Fietspaden met grote krompenstraal. Kortom, conclusie van de PVV is van energietransitie in Flevoland is totaal geen sprake van. De enige transitie die op dit moment plaatsvindt, is de transitie van geld van de burgers naar zwaar gesubsidieerde, en ik heb het al eerder gezegd, Trump Tower-achtige energieprojecten. Dat was mijn opmerking.
Dank u wel. Dan de heer Simonsen, SGP, daarna mevrouw Luijer.
Dank u, voorzitter. Eerst even over de notitie. Feitelijk goed beschreven waar we op het moment mee bezig zijn. Wat natuurlijk niet helemaal de opdracht was. De opdracht was van wat kunnen wij doen. Maar ook dat zien wij er wel in staan. Constatering is de huidige koers is goed om in de toekomst te komen naar energie-neutraliteit. Via de geleidelijke weg, lees ik ook. Licht ik bijvoorbeeld landbouw eruit, ziet de provincie slechts een zeer kleine aanvullende rol voor zichzelf ingericht. Kritiek van SGP zit voornamelijk op het CLM-rapport. En wil de gedeputeerde vragen van wat is nou eigenlijk de status van dit rapport? Waar wordt het voor gebruikt hier intern? Te gemakkelijk wordt bijvoorbeeld, ik lees op bladzijde 28, over de landbouw gezegd, teelt volgt peil. Grasland wordt afgeraden, dus na de akkerbouw is er alleen maar weg voor natuur. Dat is natuurlijk veel te gemakkelijk gesteld. Ook wordt er in het rapport, eigenlijk door het hele rapport, gebruik gemaakt van de rekenmodellen van de IPCC. En die worden in andere rapporten volledig onderuit gehaald. En daar waar het gaat bijvoorbeeld over lachgas, zit een groot verschil in gemeten waarde en de berekende waarde. En door het hele rapport wordt uitgegaan van die berekende waarde. Dus ik wil hier toch kanttekeningen bij zetten. De SGP heeft ook een verzoek bij de WUR ingediend of zij hier op verder willen gaan en meer informatie willen aanleveren. Want als we zulke ingrijpende maatregelen ook voor de natuur in gaan stellen, dan mag je toch op zijn minst uitgaan van de correcte cijfers. Maar even de vraag dus aan de gedeputeerde van wat is de status van het CLM-rapport?
Dank u wel, mevrouw Luijer, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is geen interruptie. Oké. Dank, college, voor de mededeling over voortgang in het proces klimaatdoelstelling. Wij kunnen ons helemaal vinden in die mededeling. Vind het ook informerend en zijn het ook eens met de inhoud. De relatie met de transitieagenda, duurzame energie, vinden wij ook heel erg belangrijk. En daarvan hebben we natuurlijk wel vastgesteld dat we daarin nog wel wat ambitieuzer kunnen zijn. En dat we daar ook in tempo misschien wel wat meer vordering in kunnen maken. Dus ik sluit me ook wel graag aan bij de oproep van GroenLinks, Omroep Flevoland. Van laten we een voortrekkersrol nemen in dit dossier. Nou, die hebben we al, maar die kunnen we ook nog wel meer uitnutten. Ik sluit me ook aan bij de opmerking van de PVV dat het ook belangrijk is om dat wel in samenhang met andere maatschappelijke ontwikkelingen te bezien. En hierbij citeer ik graag René ten Bos, de denker des vaderlands op dit moment, die ook opgeroepen heeft om liever stil te zitten dan allerlei roekeloze activiteiten te ondernemen als het gaat om de energietransitieagenda. Vond ik een heel interessant stuk in de krant dit weekend. Want dat is nou precies waar het CDA om gaat, want we moeten wel met elkaar, en daar ontbreekt het misschien ook nog wel aan, om in Flevoland en in ons land die gezamenlijke perspectief naar die toekomst te bouwen. En ook de gezamenlijke beeld van de weg daar naartoe. Ik denk dat als we daartoe in staat zouden zijn, dat we dan heel wat meer snelheid in deze ontwikkeling kunnen halen. En als laatste sluit ik me aan bij de opmerking van SGP. Waarom is gekozen voor dit bureau, dat Centrum voor Landbouw en Milieu, om dat te betrekken bij de vraag die gesteld is door de PVV-motie? Want dat stuurt natuurlijk de hele discussie over die klimaatdoelstelling helemaal richting landbouw, waardoor we ook in de krant komen in een negatieve zin, door de Partij voor de Dieren weer, dat we hier een achterstand oplopen in de broeikassen. Ja, sorry. Mest verzet.
Ik geloof dat we een interruptie van Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee reacties op mevrouw Luijer van het CDA. In de eerste instantie heeft u aangegeven dat u het kennelijk belangrijk vindt om liever stil te zitten. Geeft u net aan?
Nee, u leest de krant niet. René ten Bos, die overigens een keer een stemadvies heeft afgegeven voor de Partij van de Dieren, zegt zelf liever stilzitten dan roekeloos activiteit ondernemen, want dat stort ons helemaal in de afgrond. Dat vond ik zo interessant, omdat het iemand is die juist ook een pleidooi heeft voordat we met elkaar dat die focus op de toekomst van onze aarde, hè, dat we dat beeld met elkaar te weinig delen. Maar en ook, en vooral, de weg daar naartoe. En toen dacht ik, als nou vanuit die hoek dat geluid komt, dat verwoordt wat binnen dat CDA ook leeft. Want we, natuurlijk moeten we het klimaatakkoord in Parijs realiseren. Misschien moeten we ook wel veel meer doen dan dat. Maar we moeten ook bewaken dat er sociale stabiliteit blijft. Want als we allemaal de bedrijven failliet gaan, als de werkloosheid ontstaat, als de sociale onrust ontstaat, dat heb ik al eerder gezegd, dan gaan we elkaar eerder ombrengen dan dat het klimaat ons doet. Dus dat is mijn bijdrage, voorzitter.
Goed, ik zal verder gaan met mijn vraag. Als u het heeft over stilzitten en roekeloos gedrag, dan vraag ik me ook af, wat bedoelt u dan met roekeloos? Het enige wat we hebben gevraagd in onze motie, wat u ook heeft ondersteund, is vragen welke mogelijkheden wij als provincie hebben om klimaatverandering tegen te gaan. En dan betekent dat je niet stil moet zitten, terwijl je met 130 km per uur op de afgrond afrijdt en ondertussen misschien bedenkt iemand nog wel een rem, terwijl we met die 130 km per uur op die afgrond afrijden.
Maar als
dan moet
ik
dus niet aan de slag gaan. Nee, ik wil graag even mijn opmerking afmaken. Wat heeft het met roekeloosheid te maken als je een overzicht wil hebben van de mogelijkheden die wij hebben binnen de provincie om klimaatverandering tegen te gaan?
Nogmaals, ik roep niet op tot stilzitten. Dat doet iemand die uw partij welgezind is. En als het gaat om de vraagstukken hier in de provincie, vind ik het de uitdaging om met elkaar te kijken van wat zijn de stappen die we zetten. Ik vind zelf dat de mededeling van het college tegemoet komt aan de motie. Die geeft het namelijk antwoord op uw vraag. Dan kan het debat hierover gaan of dat voldoende is. Daarvan heb ik gezegd, die voortrekkersrol waar GroenLinks toe oproept, die vervullen we al. Dus er is ook reden om trots te zijn. Maar ik onderschrijf van harte de ambitie om te kijken of er meer mogelijkheden zijn. Dat komt niet uit het rapport wat bijgevoegd is, hè, voor het Centrum voor Landbouw en Milieu. En daarom ook mijn vraag, waarom is nou weer dit rapport? Dat had ik me ook kunnen voorstellen dat uw vraag ook was geweest. Want dat helpt ons ook niet bij het verder bepalen van waar zit nog de ruimte. Daarnaast vind ik zelf dat die ruimte nog zit in die transitieagenda voor energie. Dat we daar wat achterstand op hebben gelopen, wil ik ook beamen. Dus daarbij roep ik het college ook op om met ons daar in tempo te maken. Volgens mij moeten we elkaar daarin goed kunnen vinden.
Dank u wel.
Ik had twee vragen, maar mevrouw Luijers heel enthousiast met direct weer reageren op mijn eerste vraag. Mijn tweede reactie was op het punt van landbouw. U gaf direct aan, wat heeft het nou weer te maken en waarom moeten we nou weer negatief in het nieuws komen als provincie? Ja, wij hebben meer uitstoot in de provincie Flevoland op het gebied van broeikasgassen. En bent u zich er wel van bewust dat klimaatverandering voornamelijk wordt veroorzaakt door landbouw?
Mevrouw Luijers.
Nou, nee. Dat laatste ben ik het helemaal niet eens. Dat is toch zo makkelijk om meteen te kijken naar wie kunnen we de schuld geven. Ik dacht dat we dat achter ons hadden gelaten.
Ik denk dat het veel complexer is dan dat. En dat is ook meteen de kern van het hele vraagstuk. Zijn wij bereid om de complexiteit van dit vraagstuk te erkennen? Of gaan we ons gewoon richten op die doelgroep waar de Partij van de Dieren altijd al een hekel aan heeft? Ha, de boeren. Ik bedoel, en dat doet het tekort aan deze discussie. En dat doet u ook tekort.
Voorzitter, ik reageer daar graag op. Het gaat er niet om dat ik aangeef wie de schuldige is. Het gaat erom waar wij vinden waar de oplossing ligt om klimaatverandering tegen te gaan. En dan moet je kijken waar ligt de grootste veroorzaker. En dat is de veeteelt.
Mevrouw Luijer, tot slot. Ja, mevrouw Luijer was aan het woord. Ik geloof, mevrouw Vestering had een interruptie. En ik geloof niet dat dan ook anderen, tenzij u een interruptie pleegt op mevrouw Luijer. Maar u hebt zometeen nog een bijdrage en dan kunt u ook op deze materie reageren. Dat lijkt mij.
Ik val in herhaling, dat vind ik eigenlijk vervelend. Ik ben niet van mening dat de landbouw de enige oorzaak is van de klimaatverandering. En in dat opzicht verschilt CDA van de Partij van de Dieren.
Waarvan akte? De heer Vulling, VVD.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, eerst eventjes reageren op de interruptie van de Partij voor de Dieren. Als we kijken naar de landbouw, dan zit de relatieve groei in de, zeg maar, de verplaatsing of de verschuiving van veehouderijbedrijven uit de rest van Nederland naar Flevoland. Op zichzelf is dat dus geen groei voor Nederland en aan zich ook helemaal niet interessant voor de algemene klimaatdoelen als geheel. Dit eventjes, voorzitter, als vooraf. Werken aan klimaatdoelen is een ongoing proces. En wij zijn van mening dat de motie van de Partij voor de Dieren van juli 2015 betreffende het terugdringen van de uitstoot van de broeikasgassen eigenlijk in zijn geheel is uitgevoerd. Met het organiseren van de bijeenkomst en het rapporteren over de regionale energieagenda. We constateren ook dat de provincie zich proactief inzet met betrekking tot het terugdringen van de uitstoot en het continu werk aan het verder ontwikkelen en invullen van de energieagenda. Met een lange termijn perspectief dat zekerheid biedt. En met name zekerheid biedt, wat ook al eerder is verwoord vanmiddag, aan bedrijven, organisaties en burgers. Nieuwe energiebronnen moeten betrouwbaar, betaalbaar en schoon zijn. De uitstoot van CO2 terugdringen en zo de klimaatrisico's helpen beheersen. De VVD geeft slimme, schonere en goedkopere oplossingen ruim baan om zo de energietransitie ook economisch een succes te maken in de zin van banen en welvaart. De zoektocht naar verdere verduurzaming moet plaatsvinden met gezond verstand en sturen op resultaten in plaats van op symbolen. Dus stimuleren in plaats van verbieden. Energietransitie en de energieagenda zijn thema's betreffende investeren in de toekomst. Voorzitter, klimaatbeleid moet zoveel mogelijk in Europees verband plaatsvinden en bij voorkeuren wereldwijd. Alleen dan hebben afspraken daadwerkelijk effect. En als laatste opmerking, voorzitter, die ook al eerder is gemaakt over het rapport van de CLM. Dat is wel een hele, hele erg smalle focus, uitsluitend eigenlijk op de landbouw. En dat is eigenlijk wel een hele beperking iets. En dus een aanrader om dat naar de toekomst toe duidelijk in een wat bredere en integralere context te plaatsen. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, meneer Vulling. De heer Mulkhuizen, SP.
Dank u wel, voorzitter. Voor de SP geeft deze mededeling een duidelijke stand van zaken over de klimaatdoelstellingen en waar we mee bezig zijn hier in de provincie. Het mag duidelijk zijn, de provincie bouwt geen windmolens. De provincie kan alleen maar voorwaardescheppend zijn om deze energietransitie zo goed mogelijk en zo snel mogelijk vorm te geven. En de SP beschouwt het CLM-rapport dan ook een onderdeel van die mogelijkheden voor CO2-reductie en ook wat er niet mogelijk is. Daarnaast wil ik eigenlijk gewoon maar eventjes aansluiten op de conclusie zoals die ook in de mededeling staat op pagina 6 en waar het duidelijk in vervat staat en waarin ook aangegeven wordt dat er straks natuurlijk bij de Flevolandse energieagenda deze discussie nog een keer terugkomt en we dan echt gewoon de keuzes kunnen gaan maken van kunnen we nog versnellen en wat zijn daar de mogelijkheden voor. De energietransitie is aan de gang. Flevoland is goed op weg met energieneutraliteit in het vooruitzicht. Lopende projecten en programma's voorzien vooralsnog in voldoende aantal activiteiten die bijdragen aan de oplossing van de klimaatproblemen. Zo heb ik het verhaal gelezen voor vanmiddag en zo zie ik ook de agendering op dit moment. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Mulkhuizen. Mevrouw Papma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, om ook nog maar even op de actualiteit in te spelen. Gisteravond was in Nieuwsuur Ed Nijpels te zien en te horen in combinatie met mevrouw Meijnema van Urgenda. En zij refereerde heel sterk aan natuurlijk het klimaatakkoord van Parijs en de doelstellingen die Nederland daarin zal moeten behalen. Wij vormen daar onderdeel van. We kunnen wel onderling discussiëren over of het nou het een is of het ander, maar we zullen iets moeten formuleren en weten te bereiken om met elkaar die Nederlandse doelstelling te bereiken. Daartoe hebben wij ons verplicht. D66 vindt de klimaattransitie heel erg belangrijk. Dat spreekt voor zich. Het klimaatdebat is actueel. En het CLM-rapport zien wij als een weergave van de status. En het vormt de status van de stand van zaken. En ook vormt het een vertrekpunt om mee verder te gaan. Het is zo dat wij zeker als Flevoland een prachtige positie hebben qua windenergie. Zeker zichtbaar op alle manieren. Er zijn ook heel veel onzichtbare klimaatdoelstellingen. En die, daar sluit ik me eventjes bij de vorige sprekers aan die dat aan hebben gehaald. Het CLM-rapport gaat over een eenzijdige manier van het kijken naar klimaatdoelstellingen. Als je kijkt naar wat in Parijs is geformuleerd, dan hoort er ook zeker bij iets onzichtbaars, maar waar we in toenemende mate last van zullen krijgen. En dat is fijnstof. Dat is slechts één van de voorbeelden. Wat kunnen we daaraan doen? En wat kunnen we doen om op een andere manier met energie om te gaan? Ook de ondergrond biedt enorme mogelijkheden. En wij denken, en dat zie je ook in de geformuleerde regeringsdoelstellingen van de laatste tijd, dat je heel veel zou kunnen bereiken door middel van innovatie en door inschakeling van juist het bedrijfsleven om te komen met innovatieve oplossingen en ook om een voorbeeldfunctie te geven. En in het klein kunnen wij er allemaal wat aan doen. Maar we moeten als provincie zeker voldoen aan onze doelstellingen. En ik denk dat wij hier alleen maar positief in kunnen staan. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook GroenLinks was blij natuurlijk in 2015 toen de motie werd aangenomen. En we hebben ook reikhalzend uitgekeken naar deze uitwerking. De motie vroeg van, goh, maak nu inzichtelijk, hè, wat zijn nou de handelingsperspectieven voor ons als provincie om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen? Als ik nu die mededeling lees, dan nou ja, is het eigenlijk het antwoord op een verkeerde vraag, zal ik maar zeggen. Of de vraag was goed, maar het verkeerde antwoord. Want ik kan hier nog niet in lezen wat nou precies de handelingsperspectief is van de provincie. Er wordt vooral gekeken wat er landelijk allemaal al geregeld is en wat er Europees is gedaan. En dan wordt ook uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk best wel goed op weg zijn. Er gebeurt al heel erg veel, staat er te lezen in het rapport. En de rol van de provincie is klein, zeggen ze. En daarmee kunnen we eigenlijk zeggen van nou, we mogen tevreden zijn. We gaan echt de goede kant op. Maar die conclusie, dat is geen logische conclusie als je het verhaal leest. Het is ook niet onderbouwd. Hè, want dan zou je kunnen zeggen van, goh, hoe groot is de uitstoot van broeikasgassen? En als hij naar nul gaat in 2030, en welke maatregelen zijn nu getroffen? En welke bijdrage levert die maatregelen aan het terugdringen van een broeikasgas? En als je dat cijfermatig helemaal zou kunnen uitrekenen, wat er dus niet gebeurd is, dan zouden ze een punt hebben, maar dat verhaal ontbreekt ten elemale. En er wordt ook verwezen naar de energieagenda. Maar de inhoud van de energieagenda, die kennen we nog niet. Tenminste, ik niet. Dus dat wordt het ook een beetje lastig om te zeggen van, nou ja, hè, gezien de maatregelen die er al lopen, plus de energieagenda, er vindt al voldoende plaats. Dat kan ik eigenlijk helemaal niet beoordelen. Als ik naar het CLM-rapport kijk, die SEC kijkt naar de emissies in de landbouwsector, ja, dan kunnen we constateren dat die in Flevoland met 20% gestegen is, terwijl die eigenlijk met een vergelijkbaar aantal gedaald zou moeten zijn, want dat was eigenlijk de afspraak landelijk. Nou is het natuurlijk deels omdat onze sector gegroeid is, de VLT-sector in Flevoland, maar daarmee heb je het verschil niet als geheel weggestreept. En ik heb ook gezegd, daar refereerde mevrouw Luijer al aan met Omroep Flevoland. Van ja, de landbouwsector, dat is onze landbouwsector, dat is dat zijn de koplopers in de wereld. En ik vind ook dat we eigenlijk de koplopers zouden moeten zijn op het gebied van duurzaamheid. En we zijn het allemaal over eens dat we energie neutraal moeten worden, dat het uitstoot van broeikasgassen drastisch naar beneden moet. Ik vind dat ook ik vind het een uitdaging. En ik vind ook dat we daar als provincie alles op alles moeten zetten om ook onze sector ook daar koploper in te laten zijn. En daar zou bijvoorbeeld de Floriade natuurlijk een heel mooi kapstok voor kunnen zijn. Daar wordt ook al aan gewerkt. Dus dat is prima. Maar het is onmogelijk om op basis van de beschrijving zoals die in de mededeling is, te concluderen dat we op de goede weg zijn en dat we eigenlijk gewoon kunnen afwachten en het komt allemaal wel goed. En we hebben echt een enorme opgave. Onze ambitie als provincie is prima, maar de uitvoering eigenlijk ontbreekt nog. Behalve dan op het gebied van windenergie, daar doen we het goed. Daar lopen we ook op schema, zal ik maar zeggen. Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen maar windenergie. Sterker nog, al zouden we nog 200 molens bijbouwen, dat dringt onze onze broeikasgasuitstoot niet of nauwelijks terug. Dus er zal veel meer moeten gebeuren. Ik ben heel erg benieuwd hoe de gedeputeerde tegen deze mededeling aankijkt. Ik ken zijn partij en zijn partij staat ook, als je ook kijkt naar de Tweede Kamerverkiezingen, die vinden toch het terugdringen van het klimaatprobleem een heel belangrijk punt. Als ik dat dan vergelijk met deze notitie, dan kan ik me haast niet voorstellen dat de gedeputeerde hier tevreden mee is.
Tot slot de heer Ferdinand, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, onze fractie heeft ook kennis genomen van deze notitie. Duidelijk is en blijkt na lezing dat Flevoland een grote bijdrage levert aan de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen. U stelt ook in de notitie dat er geen extra activiteiten nodig zijn, omdat de invloed die de provincie regionaal heeft beperkt is. En de provincie dus al heel druk bezig is met de regionale energieagenda, waarvan ook al even is gezegd dat het volgens mij nog niet gepubliceerd is. Tenminste, ik heb het nog niet onder ogen gezien. Maar misschien kan de gedeputeerde dus ons vertellen of ik ongelijk heb of zo niet, wanneer de agenda mag worden verwacht. Flevoland heeft een ruimtelijk gezien enkele pluspunten die Flevoland helpt bij het realiseren van de energieagenda. Maar de vraag is, die ik tenminste mezelf stelt, is wat kan Flevoland nog meer doen dan leunen op de ruimtelijke voordelen? En de vraag is ook even gesteld, wat is dan ook nog de sprong die wij nog kunnen maken naar slimmere oplossingen die ons helpen de klimaatdoelen misschien sneller te bereiken? Er wordt genoemd bijvoorbeeld integraliteit. Dat is iets, een thema waar we misschien best verder op kunnen gaan. Ik merk dat als er hier staat geen extra activiteiten, dat de neiging zich mag opdoen om verder achterover te leunen en inderdaad te zeggen van we kunnen best tevreden zijn, we hoeven niets meer te doen. Maar dit rapport is voor ons maar een tussenstand. Het is geen eindbeeld. Dus we zoeken heel duidelijk naar die versnelling, de nieuwe stippen op de horizon. En misschien wordt dat straks in de agenda aan ons meegegeven. Maar wij zijn op dit moment best tevreden met deze rapportage. Maar als het gaat om het halen van het hele grote doelen, de ambitieuze doelen die we gesteld hebben, dan vindt mijn fractie dat er nog heel veel moet gebeuren. En de vraag aan de gedeputeerde is dan ook, wanneer komt de energieagenda? Waar ziet u nog meer mogelijkheden om misschien ook een voortrekkersrol voor Flevoland ook in de toekomst in te vullen? En hoe gaan we met z'n allen ook bereiken dat de burgers die in het verhaal toch nog een beetje niet echt in beeld komen, betrokken worden om ook mee te helpen aan die versnelling van de energieagenda. Verder staat er nog in een enkel zinnetje iets over de zonneakkers en zonneweiden. Mijn fractie is van mening dat het hier niet alleen gaat om een economisch dan wel ruimtelijk inpassingspunt, maar dat er ook heel goed moet worden geluisterd naar de agrariërs die misschien geconfronteerd worden met deze zonneweiden in hun achtertuin. Of u daar ook heel erg alert op wil zijn. Dat was het wat ons betreft tot nu toe.
Dank u wel. Ik geef het woord voor een reactie aan de gedeputeerde Rijsman.
Dank u, voorzitter. Ik wilde die laatste aantekening nog even maken, zodat ik geen punten vergeet zometeen. Nou, laat ik er ook maar meteen mee beginnen. Ik vind het wel een aardige oproep van de ChristenUnie om te oog te hebben voor agrariërs, zodat ze niet geconfronteerd worden met zonneweiden in hun achtertuin. Mocht dat het geval zijn, hebben ze hem zelf aangelegd. Dus enige voorkennis zou je bij de agrariër verwachten. Ik denk niet dat hij verrast zal worden als er ineens een zonneweide in zijn achtertuin ligt. We zijn natuurlijk bezig met beleid over hoe we om willen gaan met zonneweides. Maar het initiatief ligt daarvoor heel erg duidelijk bij de agrariërs of bij de grondeigenaren zelf. Dat betekent natuurlijk dat mensen die er eentje aanleggen of eentje in de buurt krijgen, dat ze daarmee, zeker als het om hun eigen achtertuin gaat, dat ze daar zelf de hand in hebben gehad. Dus dat werd misschien een beetje ander licht. Maar ik begrijp wel wat u bedoelt, dat ze niet zomaar het buitengebied moeten volleggen met zonneweiders, terwijl mensen dat niet willen. En dan denk ik niet alleen aan agrariërs, maar ook aan iedereen die verder zou kunnen genieten van het prachtige Flevolandse landschap. Nou, een hoop vragen. En ik denk dat het belangrijk is om eerst even met het CLM-rapportje te beginnen. Het rapport geeft een antwoord op de vragen die aan CLM gesteld zijn. En dat gaat vooral over wat voor bijdrage heeft de landbouw op verschillende momenten aan de klimaatproblematiek. Nou, ik denk dat de CLM op de vragen die aan CLM gesteld zijn de goede antwoorden heeft gegeven. Alleen de conclusies die daar vervolgens uitgetrokken worden, en ik hoor dat hier in de zaal ook gebeuren, dat de uitstoot van onze landbouw zo gegroeid is. Dat komt inderdaad doordat de samenstelling van onze landbouwsector gewijzigd is. Er is een grotere groep veetelers. Er wordt meer vee geteeld in Flevoland. Dat levert grotere bijdrage aan de uitstoot van klimaatstof.
Mevrouw Lui heeft een interruptie.
Nou, dank voor dit gedeelte van het antwoord. Maar het gaat eigenlijk een vraag vooraf. Waarom is dit bureau gevraagd? Want daar geeft de motie helemaal geen aanleiding toe om een specifiek in de landbouw gespecialiseerd adviesbureau te vragen naar specifiek die consequenties. Dus dat is eigenlijk de vraag die aan de aanvraag afgaat. Want misschien kunt u die ook niet beantwoorden, maar het zou kunnen. Maar dat is eigenlijk wat ons opgevallen is in ieder geval.
Gedeputeerde.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Miske.
Ik snap eigenlijk, misschien kan mevrouw Luijer even aangeven wat nou precies de achtergrond van haar vraag is. Want op zich is natuurlijk elke extra inzicht die we hebben in de uitstoot van broeikasgas is natuurlijk fijn. Dus het lijkt net of u helemaal niet gelukkig bent met het bureau. Maar waar is dat op gebaseerd?
Zal ik mijn antwoord afmaken, voorzitter? Misschien helpt dat.
U hebt twee vragen gehoord. Als u die impliciet mee kunt nemen in uw beantwoording, wellicht dat het lukt. Mevrouw Luijer hecht eraan om antwoord te geven. Mevrouw Luijer.
Ik heb u zelf horen zeggen, meneer Miske, dat u ook pleit voor een weloverwogen gesprek met elkaar over de mogelijkheden als het gaat om onze ambitie om bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling. En die evenwichtigheid die wordt eigenlijk nu een beetje te kort gedaan, vind ik, omdat heel veel aandacht nu uitgaat naar de uitkomsten van het onderzoek gedaan door dit bureau. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer, dat er zo doorheen is. Waardoor ook de verkeerde, persbericht op Omroep Flevoland komt, waardoor we op een andere manier dit gesprek gaan voeren met elkaar. Terwijl de motie niet voor niets staat te breed bijna is ondersteund, omdat we met elkaar ook wel die verkenning willen doen. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat dat zo gegaan is. Maar misschien is er een reden voor, dat wil ik dan nog horen, waarom dat zo is.
Mevrouw Vestering had eerst een interruptie. Dan de heer Miske. Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kennelijk
kan ik u dan ook geruststellen dat ik zeker de krant lees, ook die van Omroep Flevoland. En daar stond ik inderdaad in, omdat Omroep Flevoland zelf erg geïnteresseerd was in dit agendapunt. Daar ben ik blij toe. En dat absoluut is ook geen persbericht geweest. Omroep Flevoland interesseert zichzelf voor dit onderwerp. En daarnaast gaat het erom, u zegt dat de aandacht nu vooral gaat naar de landbouw. Dat is niet waar. Als we het hebben om klimaatverandering, dan hebben we het continu over de energieagenda, over de energietransitie. Wat we hebben gevraagd in de motie, dat ging niet specifiek over de landbouw, maar we hebben gevraagd naar wat voor maatregelen kunnen we nog meer treffen binnen de provincie Flevoland om klimaatverandering tegen te gaan. En als je dan weet dat landbouw een groot aandeel heeft, is het heel logisch dat de provincie Flevoland heeft gekeken wat kunnen we op die gebieden nog doen.
Mevrouw Luij.
Ik begrijp, omdat u vooral naar de boeren kijkt als het gaat om het klimaat, dat u dan zegt, ja, top, dit is het goede bureau. Maar ik vraag me dat af en ik vraag ook de gedeputeerde en college waarom ze in de beantwoording van deze motie juist specifiek die bureau, u had helemaal ook geen bureau in te hoeven te vragen. Ik bedoel, dan hadden we misschien hier een wat evenwichtiger gesprek kunnen hebben met elkaar.
De heer Miske, interruptie.
Ja, interruptie nog richting mevrouw Luij van het CDA. Klopt het dat u het niet gaat om het bureau zelf en ook niet dat u het niet eens bent met de inhoud, maar dat u liever had gezien dat men qua thematiek breder had gekeken?
Mevrouw Luij.
Ja, dat klopt, ja.
Dan hebt u een interruptie?
Even reageren op wat meneer Miske net zei.
Kan dat?
Ik denk inderdaad dat er wat breder gekeken moet worden.
U bent wel de laatste daarmee.
Maar de vraag is natuurlijk hoe breed wilt u dan kijken? Want u weet net zo goed als ik, denk ik, wat nou de broeikasgassen zijn. En ook het belangrijkste broeikasgas, wat niet onderzocht wordt, zal ook moeilijk zijn. Daar doen we voor de rest niks mee. Maar wellicht dat dat ook een factor is.
Die discussie gaat mij nu te breed. Ik kap hem af. Ik vraag de heer Miske daar niet op te antwoorden. Ik geef het woord weer terug aan de heer Rijsbeman.
Ik ga proberen heel snel een compact antwoord te geven, zodat er niet te veel interrupties komen en we iedere keer zo'n debatje krijgen. Dan begin ik even met een antwoord op de vraag die vanuit de SGP in eerste instantie werd gesteld. Wat is nou de status van het rapport? Er zijn vragen gesteld. Onder andere rond de dag van de klimaatmotie die georganiseerd is vorig jaar, die zich toespitste op dit onderwerp. Dat heeft inhoudelijke vragen opgeleverd. Daar heeft het CLM antwoord op gegeven. Dit zit nu ter informatie bij deze motie. En zoals u gezien heeft, bij de mededeling moet ik zeggen, zoals u gezien heeft, is er bij de mededeling geen verdere besluitvorming aan u voorgelegd. Omdat we denken dat de lijn die in de mededeling staat, namelijk dat we met al de dingen die we al aan het doen zijn, heel goed op weg zijn. Dat op dit moment denk ik voldoende is ingebed in wat we al aan het doen zijn. En dat betekent dus dat we aan dit specifieke rapport geen gevolg zullen geven. Er wordt bijvoorbeeld over 20% toename van de broeikasgassen gesproken. Dat is te wijten, in ieder geval voor een belangrijk deel, aan de groei van de veeteeltsector. Die analyse waar dat precies vandaan komt is niet gemaakt. Er wordt geconstateerd dat er 20% groei is. Nou, dat is waar. Dat is ook wat CLM gevraagd heeft. Daarmee hebben ze voldaan aan de opdracht die ze is gesteld. Maar als je dan zou willen kijken van wat moeten we er verder mee, dan biedt het rapport geen basis voor vergaande conclusies. Dat vind ik zelf helemaal niet erg. Want als we nu kijken naar hoe het ook in de mededeling wordt beschreven, daar waar we als provincie de meeste invloed hebben of het meeste effect kunnen bereiken, namelijk als het gaat over de energietransitie, daar zetten we ons stevig op in. Er komt een energieagenda aan. U zult ook in de perspectiefnota die u krijgt, die we binnenkort in GS zullen behandelen, zien dat daar aandacht aan wordt besteed. En ook in de zin dat er meer energie op, om bij dat woord te blijven, op zal worden gezet. Maar als we dan verder kijken wat voor naast de energieagenda nog meer te doen valt, zouden we dus aan de landbouw kunnen kijken. En we zijn als GS niet van plan om bijvoorbeeld RO-maatregelen te gebruiken om de landbouwsector het heel zwaar te maken. We gebruiken de RO-maatregelen daar waar ze voor bedoeld zijn, namelijk om te zorgen dat de ruimtelijke ordening goed geregeld is. Dat is niet een soort van stok om de hond mee te slaan, want we willen eigenlijk stiekem minder veeteelt, dus gaan we het ze via de RO maar moeilijk maken. Dat is niet wat we van plan zijn. Als we RO-maatregelen inzetten, dan is dat omdat we daar RO-overwegingen bij hebben. Verder, als we het hebben over wat er nog meer aan emissies uit de landbouw komt, dan is dat vooral landelijk beleid. We hebben een fosfaatrichtlijn, we hebben de PAS, er zijn alle andere landelijke maatregelen. Als provincie, wat ons dan zeg maar als mogelijkheden overblijft, dat is heel beperkt. Nu kunnen we wel heel veel energie steken in een heel beperkt effect dat we zouden kunnen krijgen op de veeteelt. We kunnen naar oordeel van GS veel beter onze energie steken, bijvoorbeeld in de energietransitie. Daar zijn we succesvol, daar zijn we effectief, daar kunnen we ook grote stappen maken. Ik denk dat we dat laten zien ook met hoge ambities. De ambities als het gaat over de energieneutraliteit van de provincie, die gaan hoger dan wat in Parijs is afgesproken. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, dat wat we als provincie kunnen doen, daar zetten we ons goed op in. Maar we maken daar wel die keuze in. Dat is niet alles wat we doen, want het klimaatbeleid zie je op veel meer plekken terug. We hebben niet een afzonderlijk rapportje waarin staat, nou, dit is ons klimaatbeleid. Maar we vinden dat gewoon een soort van opgave aan de hele provincie om daar aandacht aan te besteden. Dus als het gaat over mobiliteit, dan hebben we het ook over een transitie naar elektrisch rijden. Dan hebben we het ook over smart mobility. Dan hebben we het ook over kijken hoe we nou zo goed mogelijk onnodige vervoersbewegingen kunnen beperken. Als het gaat over woningbouw, wat we binnen Almere 2.0 doen, dan zijn we daar ook mee bezig met, samen met Almere, met grote programma's, om naar zoveel mogelijk nul op de meter woningen te komen. Dus we hebben zowel als het gaat over energieefficiëntie, als het voorkomen van emissies, op die plekken waar we dat kunnen doen, zijn we ambitieus. En als het gaat over de energietransitie, zijn we ook ambitieus. En de reden waarom de notitie is geschreven zoals die is geschreven, is om u te laten zien, ja, we kunnen nu nog wel een apart plan maken, maar we hebben het al verinnerlijkt. We zijn het op heel veel plekken en dossiers al aan het doen. En op het gebied van de energieagenda zullen we nog met extra ambities komen. En die presenteren we u straks bij de perspectiefnota. En zouden dan ook graag daar de discussie met u voeren. Dat is ook een integrale afweging van het hele beleid van de provincie. En ik denk dat dat ook de plek is waar u het beste met elkaar zou kunnen discussiëren over of er nog aanvullende klimaatambities nodig zijn.
Dank u wel. Hebt u een dringende vraag over wat de gedeputeerde net gezegd heeft? Want ik wou eigenlijk voorstellen, gelet op het antwoord van de gedeputeerde, dat deze gehele discussie op zeer korte termijn geïmplementeerd wordt in de energietransitiediscussie, die we ook in deze commissie weer terugkrijgen. Ik neem ook aan dat al datgene wat hier gezegd is door het college meegenomen wordt in de discussie over de energietransitie. En dat kan wellicht voorkomen dat we een tweede ronde voor deze discussie
hebben. Dan is het een interruptie, voorzitter, op hetgeen de gedeputeerde net gezegd heeft.
Ja.
Meneer Simonsen. Antwoord van de gedeputeerde was dat dat het voor de rest geen status heeft, het rapport. Ik zie dat de notitie wel werkt met de resultaten uit het rapport. En cijfermatig ook doorverwerkt worden. Kom ik het dan in de loop van de tijd nergens meer tegen, deze cijfers? Want SGP heeft heel duidelijk kanttekeningen gezet bij de cijfers in het rapport. Dat die wellicht ten onrechte daarin staan. En dan vind ik ook niet, als het geen enkele status heeft, dat dat ook doorvertaald moet worden in beleid op energietransitie of op landbouw. En kunt u dat dan toezeggen?
Oké, dan zijn we toch met de tweede ronde bezig. Dus ik geef kort gelegenheid voor een tweede ronde en dan kan de gedeputeerde daarna op reageren. De heer Miske.
Ja, de SGP stelt eigenlijk zeg maar de inhoud van het rapport ter discussie. En daarmee zetten ze eigenlijk het rapport weg. En ik zou dan wel graag een onderbouwing willen zien waarom de cijfers in het rapport niet deugen. En als de SGP dit niet kan leveren, ja, dan moeten ze die uitspraak ook gewoon terugnemen. Maar dan is het gebaseerd op niks.
Korte reactie van de heer Simons.
Ja, voorzitter, die informatie kunnen we wel degelijk leveren. Er zijn rapporten die de rekenmodellen onderuit halen die hier gebruikt worden. En ik vind het dan ten onrechte dat we hier verder voortborduren op de cijfers die in het CLM-rapport gebruikt worden.
Wel, nog andere voor de tweede ronde. Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hoeft ook niet zo te zuchten hoor, mevrouw Vestering, als ze aan het woord komt.
Die zucht was voor het hele rijtje bedoeld eigenlijk hoor.
Ja, ik ben alleen maar heel blij dat we met z'n allen in ieder geval praten over klimaatverandering, want dan kunnen we ook denken over oplossingen. En als je denkt aan oplossingen, moet je op zijn minst kijken waar dat probleem ligt. En dat probleem ligt dus niet alleen bij energie. En de gedeputeerde, en u kent mij ook als een partij, die heel blij is met wat wij hier in Flevoland doen op het gebied van energie en windenergie. En dat mag voor mij betreft nog sneller, dus wij kijken ook heel graag uit naar die energieagenda. Maar klimaatverandering wordt door meer dan alleen energie veroorzaakt. En daar moeten we dus naar kijken. En wat wij hadden gevraagd in die motie is, goh, breng eens in beeld, breng in kaart wat we allemaal kunnen doen. Als een soort menukaart, zodat we daar met z'n allen over kunnen praten en kunnen uitkiezen van die menukaart wat voor maatregelen wij nog meer willen nemen. Op dit moment krijgen we dat overzicht niet eens. GS concludeert zelf al, wij gaan er niets aan doen, dus wij gaan het overzicht ook niet bieden. Dus daarmee vind ik toch echt, en kan ik niet anders concluderen, dan dat deze motie gewoon niet is uitgevoerd. Het tweede deel van deze motie is er gewoon niet gekomen. Ik vind het in ieder geval mooi om te horen dat de gedeputeerde aangeeft dat er verschillende maatregelen worden genomen op dit moment. Hij heeft ook verschillende maatregelen genoemd. Maar dat bevestigt eigenlijk alleen maar dat er dus nog veel meer is dan alleen maar energie. Wat wij kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. En ik ben benieuwd naar die andere mogelijkheden. Dus ik ben hier nog niet helemaal klaar mee. Klimaatverandering, sommige mensen zeggen het is 11:55. Ik hoor andere mensen zelf zeggen, zelfs andere partijen zeggen het is al 12:00. Dus ik vind echt dat we moeten gaan kijken wat we nog meer kunnen doen. Ik wil niet zeggen dat die hele lijst we daadwerkelijk ook al moeten gaan uitvoeren. Maar puur kijken wat zijn die mogelijkheden en met elkaar tot een discussie komen. Wat kunnen we nu eigenlijk nog meer doen?
Dank u wel, de heer Boshuizen.
Ja, voorzitter. Als wij bezig zijn met energietransitie en de aanpak van de milieuproblematiek, de temperatuurproblematiek, dan denk ik dat in deze notitie ook een plek zou moeten komen voor, laten we zeggen, de economische aspecten ervan. Ik neem als voorbeeld de spin-off die verlaten van aardgas als bron van verwarming zal kunnen opleveren, namelijk de ombouw van onze hele energiehuishouding, letterlijk huishouding. Wat gaat er gebeuren in onze huizen? Welke industriële kansen liggen daar? Ik denk dat dat een bijna onvervreemdbaar onderdeel zal moeten zijn van de hele discussie over de energietransitie. Daar wil ik graag een reactie van de gedeputeerde.
Ja, ik wil erop wijzen dat alle tijd die wij nu hier vervolgens nog aan besteden afgaat van de Commissie Europa, die straks nauwelijks tijd heeft om te vergaderen. Ja. Maar, dus ik wil graag dat we het kort houden. De heer Mulkhuizen zag ik geloof ik? Nee, de heer...
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats, als we het hebben over de discussie van voorloper, dan wil ik graag refereren aan het bezoek wat onze minister heeft gebracht aan Almere, een dag of 10-14 geleden. En daarmee zeg maar, de provincie complimenteert over de voorlopersrol die zij vervullen binnen Nederland. Op de tweede plaats, voorzitter, heb ik het idee dat het rapport van de CLM onnodig veel zeg maar, focus krijgt. Het is een van de sectoren waar we wat mee zouden kunnen gaan doen. Niet onbelangrijk, maar laten we alsjeblieft vanuit de hele breedte en uit de integraliteit kijken. En als laatste, voorzitter, daar waar ook de kernwoorden als bijlage bij het stuk zitten, zou ik willen opmerken dat die in die zin niet geheel compleet is zoals we zeg maar, alle woorden en suggesties op die dag van 20 april aan de orde zijn gekomen. En ik wil maar één voorbeeldje noemen, de thoriumcentrale die genoemd is, die zien we nergens terug. Maar het is maar een detail. Dus laten we helder zijn over welke stukken we wel en welke stukken we niet gaan discussiëren.
Dank u wel, de heer Jansen kort.
Ik zal mijn best doen, meneer de voorzitter. Wat ik eigenlijk, een concrete vraag aan de gedeputeerde. Wat ik eigenlijk als belangrijkste mis in het hele rapport, het gaat over energietransitie. Hoe kom je van A naar B over een aantal jaren? Dat is de wijze waarop wij van het jaar 2017 naar 2050 gaan. Dat moet op een gestructureerde manier gebeuren. En een heel belangrijke mogelijkheid om, hè, als we het over CO2 hebben, hè, want dat bedoel je, of gewoon dat beperkt is, dat is dat je stadsverwarming grootschalig gaat realiseren. Daarmee bereik je enorme CO2-besparingen. En dat is op korte termijn al mogelijk. En bovendien is het ook economisch haalbaar.
Dank u wel. De heer Miske zag ik.
Ja, dank u voorzitter. In de beantwoording door de gedeputeerde eerste termijn verwees hij ook meerdere malen naar de energieagenda die nog gaat komen. En daarin geeft hij aan, daar komen nog verschillende activiteiten en maatregelen in te staan die we als provincie gaan oppakken. Nou, dat is mooi, want als ik die zelfvergenoegzaamheid lees in deze mededeling, dan begin ik toch te vrezen over de inhoud van de energieagenda. Maar dat is mooi. Maar door daar te verwijzen, geeft u aan, er komen nog allerlei maatregelen. Maar bent u het dan ook met mij eens dat die conclusie, dat we nu echt al genoeg doen, terwijl we wat in de energieagenda we nog niet kennen en we ook nog niet hebben gedaan, hebben we ook geen besluit over genomen. Bent u dan mee eens dat die conclusie eigenlijk voorbarig is? En als u daar nu niet mee eens bent, u zegt dat hij is niet voorbarig, ja, dan kunnen we die energieagenda ook wel laten natuurlijk. Want als we nu al constateren dat we genoeg doen, hoeven we ook geen energieagenda op te zetten. Dus dat zou een. Dit is een beetje een gekke. Allebei kan niet waar zijn namelijk. Als ik kijk naar in het CLM-rapport, wordt ook verwezen naar de afspraken die met de landbouw zijn gemaakt uit 2008, die convenant. Nou ja, 2008, dat is al 9 jaar geleden. Inmiddels weten we in de wereld al veel meer hoe het zit met de klimaatverandering. En die is veel ernstiger dan toenertijd gedacht. Dat maakt ook dat convenant met de landbouw eigenlijk compleet achterhaald is. Ik bedoel, er is nog geen ander. Dus het convenant staat nog. Maar we kunnen natuurlijk niet beweren dat het convenant, dat we daar de wereld mee gaan redden, zeg maar, op het gebied van beperking van de broeikasuitstoot. Dus daar moeten we echt wat op doen. En ik hoor ook graag van de gedeputeerde of hij, en dat miste ik nog eigenlijk in zijn beantwoording van zijn eerste ronde, dat hij niet de ambitie heeft om dat onze Flevolandse landbouwsector straks ook op het gebied van duurzaamheid tot de top van de wereld gaat behoren. Ik zou graag die ambitie wel willen uitspreken. En ik vind ook dat we daar als provincie een rol in hebben. We kunnen niet alles bepalen, maar we hebben toch wel een belangrijke rol om daar in te trekken. En ik zie ook al duidelijk een combinatie met de Floriade. Als ik ook kijk naar de presentatie die wij eind vorig jaar gehad in dezezelfde commissie over energietransitie. Toen was gedeputeerde Stuyvenberg nog in ons midden. Toen kregen we een heel ander beeld. Toen zeiden onze ambitie is goed. En op het gebied van windenergie zijn we goed op weg. Maar er is ook nog wel heel veel te doen. Willen we in 2030 energie-neutraal worden. Echt nog heel veel. Enorme opgave. We moeten echt de mouwen opstropen. Alles uit de kast trekken om het te halen. Als ik nu de mededeling lees. We doen al genoeg. Don't worry. We hoeven geen extra maatregelen te treffen. Die sporen ook niet met elkaar, die twee. Dus ik hoor ook graag hoe de gedeputeerde daar tegenaan kijkt. En hij verwijst natuurlijk wel straks naar de perspectiefnota. Maar dat is natuurlijk te gemakkelijk om te zeggen van, dit is wel goed zo. En als je wat wil, dan dien je maar een motie of een amendement in. En voor de rest richting de SGP wil ik zeggen van, ja, natuurlijk kun je wel een artikel vinden die kritisch is op de IPCC-benadering. Ja, er zijn ook mensen die kritisch zijn op het feit of er überhaupt wel een klimaatverandering aan de orde is. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee dit rapport compleet onderuit kan halen.
Dank u wel. Mevrouw Luijer, tot slot.
Ja, graag even danken aan de gedeputeerde voor zijn uitgebreide toelichting. Ook op zijn visie op de status van het rapport. Dat maakt wat mij betreft de discussie over dat rapport wat minder relevant. De nadruk op de breedte van het vraagstuk vind ik erg belangrijk. En ook, wij kunnen het niet alleen. Wij moeten het samen doen met andere overheden, burgers en bedrijven. Vind ik ook een hele belangrijke notie. Dat brengt mij dan wel op op het volgende. Zoals eerder ingebracht. Misschien is het raadzaam als wij eens met elkaar gaan bedenken wat de criteria zijn waarlangs we die energietransitieagenda straks willen benaderen. Want kijk, wensen bedenken hebben we hier ook al gedaan in deze zaal. Heel goed overigens om te doen. Maar dat is altijd heel fijn. Dan kun je een ideale wereld schetsen. Straks komen daar allerlei financiële plaatjes natuurlijk achter vandaan. Maar misschien, ik heb het over sociale onrust. Misschien is dat ook wel een criterium om daarbij te betrekken. Of dat de stroomvoorziening niet in gevaar moet komen. Of ik weet niet wat. Maar dat we eens op die manier met elkaar ook de kaders gaan formuleren. Waarlangs we die energietransitie discussie ook gaan voeren. Maar dat wil ik gewoon eigenlijk even meegeven ter overweging. En niet nu voor de discussie verder. Maar dank u wel.
Dank u wel. Tot slot, gedeputeerde. Een reactie op de tweede ronde.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal de vraag even beantwoorden in de volgorde waarin ik ze gekregen heb. Om te beginnen met die van de SGP. Ik beluister de oproep van de SGP, vooral van kan het rapportje van CLM dan nu in de prullenbak? Wat populair gezegd, u zei het netter. Volgens mij zijn de vragen die aan CLM gesteld zijn op een goede manier beantwoord. En zijn de cijfers zoals ze zijn gepresenteerd, cijfers zoals je als ze met deze modellen berekent, de cijfers die ze zijn. Het is niet een soort van politieke stellingname van CLM. Dat betekent dat als we in de toekomst deze cijfers nuttig kunnen gebruiken met de waarde die ze hebben, dat we dat niet zullen nalaten. Maar op het ogenblik hebben we geen plannen om op basis van de conclusies van CLM een nieuw beleid te gaan formuleren. Dus er komen gegevens, er komen data voor in het rapport. Die hebben een bepaalde waarde omdat ze een bepaalde bron hebben. Nou, dat is wat de waarde van het rapport is. Dus als we in de toekomst geen situatie meer hebben waarin we ze kunnen gebruiken, dan zullen we dat niet doen. Als we ze wel kunnen gebruiken, zullen we dat wel doen. Ja, veel meer kan ik er niet van maken. De Partij van de Dieren is van mening dat de motie niet goed is uitgevoerd. Als ik de bijdrage van andere partijen zou beluisteren, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat de motie misschien niet is uitgevoerd op de manier die de Partij van de Dieren had verwacht. Maar dat er wel tevredenheid heerst bij de meerderheid van de staten over de manier waarop het college dat heeft gedaan. Dus maar als dat anders is, dan hoor ik dat graag uit de commissie. Dat de motie niet zou zijn uitgevoerd, dat is kennelijk iets waar we over van mening zouden kunnen verschillen.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan maar eventjes een vraag aan de gedeputeerde zelf. Er staat heel duidelijk in de motie dat wij willen weten wat voor maatregelen wij nog meer kunnen nemen, verdere maatregelen kunnen nemen, dan dat we nu doen. Kunt u mij wijzen waar in dit rapport, ook al zijn misschien andere statenleden daar verschrikkelijk blij mee, waar in dit rapport ik het antwoord op die vraag kan vinden?
De heer Huisbeman.
In de mededeling wordt voor een hele serie thema's langsgelopen wat we als provincie voor strategisch perspectief hebben. Om tot de conclusie te komen dat wat we nu doen, de inzet die we nu in gedachten hebben, en dat haak ik ook even aan bij de inbreng van GroenLinks, dat voldoende zou zijn. Daarmee hebben we niet hele concrete maatregelen stuk voor stuk afgelopen, maar we hebben wel de strategische opties die voor de provincies openstaan afgelopen. Ik begrijp dat u daar liever een ander soort van format had gezien. Maar ja, het is nu denk ik wat het is. Ik ben het dan ook niet eens met de conclusie die GroenLinks daarbij trekt, dat we nu genoeg zouden doen. Wat we nu doen... Zoals het beschreven staat in de mededeling, is dus inclusief de plannen die we nu hebben met het beleid dat we nu aan het ontwikkelen zijn. Dus de conclusie zou ook kunnen zijn, zo zou je hem ook kunnen verwoorden, dat we met de acties die we nu ondernemen en het beleid dat we nu hebben, de strategie die we volgen, dat we daar niet nog een plus bovenop willen zetten. En onderdeel van wat we willen doen is dus het maken van een energieagenda. Daar zijn we mee bezig, daar gaan we nog mee verder. Daar komen we straks bij de perspectiefnota ook nog voorstellen voor. Dus met dat wat we doen, de ingeslagen weg die we als provincie hadden, die naar ons idee ambitieus is, en ik begrijp dat de meerderheid van de staten dat beeld heeft, daarmee zouden we met de hele strategie, met alles wat we doen, zouden we genoeg doen. Dat is eigenlijk meer de conclusie. Dus niet per se dat wat we nu aan het bouwen zijn, of het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's die we nu hebben, dat genoeg zou zijn. Want we hebben veel meer plannen en veel meer ambities dan dat wat er nu al buiten ligt. Ik hoop dat het onderscheid wat ik probeer te maken, dat helder is.
Mevrouw Vestering was eerst.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag van de gedeputeerde en ook niet in die notitie. Het gaat hier niet bij een format. Het gaat hierbij om een antwoord op de vraag wat wij nog meer kunnen doen, verdergaande maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. In deze notitie staat alleen omschreven wat wij op dit moment doen. Het staat niet wat wij nog meer kunnen gaan doen. En dat antwoord op die vraag hebben wij niet gekregen. Dus nogmaals, waar kan ik het antwoord vinden? En zo niet, bent u bereid om dan alsnog even een overzicht te maken wat wij nog meer kunnen doen? Om alsnog antwoord te geven op de motie die bijna statenbreed is aangenomen.
De heer Rijsbeman.
Voorzitter, ik begrijp dat de andere partijen in deze staten dat antwoord in deze mededeling wel lezen. Dus misschien zit daar dan een verschil van inzicht.
De heer Miske had ook nog een interruptie.
De gedeputeerde geeft aan dat de conclusie is getrokken dat we op dit moment voldoende doen, inclusief het huidige beleid en dus de energieagenda. Dat klopt. Misschien kunt u ja zeggen, want knikken, daar heb ik uit ervaring geweten, dat is niet voldoende bij de commissie voor de verslaglegging.
Mijn opmerking was dat we met datgene, met de weg die we zijn ingeslagen als provincie en waar we nu aan het werken zijn, dat we daarmee genoeg doen. Dat we dus niet nog meer strategische richtingen dan alleen maar de energietransitie zouden hoeven kiezen. Dat is wat ik probeerde te zeggen.
Nou. Het wordt niet over strategische keuzes gemaakt, maar er staat de lopende, ik lees even voor uit de conclusie, lopende projecten en programma's voorzien vooralsnog in voldoende aantal activiteiten, dat is heel, heel concreet, die bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het gaat dus inclusief de agenda, maar die kennen we nog niet en die is ook nog niet vastgesteld. Dus zolang iets niet vastgesteld is, bestaat die dus niet. Dus of de conclusie is te voorbarig, de conclusie is juist, maar dan zou de energieagenda die nog vastgesteld moet worden eigenlijk overbodig zijn, want we doen al genoeg. Het is één of het ander.
U herhaalt uw vraag, de heer Rijsbeman was nog bezig met de beantwoording en ik neem aan dat u straks ook bij de beantwoording van deze vraag komt. Gaat u door.
Wat wij doen. Dat is niet alleen het vastgestelde beleid, dat is ook het voorbereiden van beleid. Dus er zijn hier in huis mensen bezig met een energieagenda. Dat doen wij. En in die zin, zo hebben we het bedoeld. En ik denk dat, ik probeer een semantische discussie over wat we nou precies al aan het doen zijn en wat we nog niet aan het doen zijn te vermijden. Want volgens mij bedoelen we hetzelfde. Maar misschien kunnen we de discussie over de energieagenda op het moment voeren dat die energieagenda ook daadwerkelijk op de agenda staat. 50. De Seniorenplus, ik zou het bijna verkeerd zeggen, meneer Boshuis. Seniorenplus vraagt naar de economische agenda, effecten, onder andere van de transitie naar een aardgasvrije samenleving. Er blijkt dat op het moment dat we als overheid, overheden moet ik zeggen, we hebben er meerdere in Nederland, investeren in die transitie, en als bijvoorbeeld ook woningbouwverenigingen investeren in de transitie naar aardgasvrije woningen bijvoorbeeld, dat arbeidsplaatsen en economische ontwikkeling oplevert. Dus dat zijn ook vanuit dat perspectief interessante ontwikkelingen. Ik denk dat u daarop doelt. En dat is natuurlijk iets wat we ook nu aan het onderzoeken zijn binnen dat project, binnen Almere 2.0. Dus op het moment dat daar de relevante resultaten uitkomen, dan wordt u daarover geïnformeerd. De PVD constateert terecht nogmaals.
Mag ik kort, want...
Voorzitter, ja, dat begrijp ik. Mag ik hier een toezegging uit beluisteren dat dit in de agenda wordt opgenomen? Dat hoeft natuurlijk niet getalsmatig, maar in ieder geval de trend lijkt me buitengewoon belangrijk om vast te stellen. Herinnert zich maar wat er in de jaren 60 is gebeurd toen wij in Groningen enig aardgas vonden.
Heer Rijsbeman,
u mag daar de constatering in beluisteren dat dat het geval is. Ja. De VVD verwijst nog even naar een thoriumcentrale. Die opgenomen zouden moeten worden bij de steekwoorden die achterin staan. Die steekwoorden die er staan is bij wijze van verslag van die bijeenkomst, begrijp ik. Ik weet niet op welk moment het verslag is vastgesteld, maar dat is waar het vandaan komt. Ik denk dat het verder goed is om een discussie over een techniek die misschien nog 30, 40 jaar, wellicht 50 jaar nodig heeft voordat die enigszins toepasbaar in de praktijk, dat we die bij een langetermijn discussie voeren en niet op dit moment. Dus, dus dat gaat denk ik over dan die thoriumcentrale. De PVV verwijst nog naar stadsverwarming. Ik zou de PVV er graag op wijzen dat de stadsverwarming zoals we dat nu in Almere doen bijvoorbeeld voor een belangrijk deel nog uit fossiele energie wordt gebruikt. Dus dat zou niet zo heel erg bijdragen aan een energietransitie, alleen maar aan een bezuiniging op CO2-uitstoot.
Mag ik
dus
even
het is wel belangrijk,
hè,
om te kijken waar die stadsverwarming vandaan komt. We hebben een aantal plekken in Nederland en dan denk ik bijvoorbeeld aan de IJmond of aan de Rijnmond, de gebieden, waar grote industrie is, waar warmte over is. En die warmte netten kunnen heel goed gebruikt worden dan om inderdaad aan een besparing van dat soort orde te komen. En voor Flevoland zijn ze van minder groot belang.
Mag ik even op reageren? Uit deze reactie blijkt dat meneer Rijsbeman niet weet hoe stadsverwarming werkt. Stadsverwarming maakt namelijk gebruik van restwarmte van centrales. En Diemen is dat het geval. En dat betekent, luistert u goed, u kent de normbladen blijkbaar ook niet, maar dat is u niet euvel te duiden, dat je met een rendement van 200% warmte opwekt. En dat betekent dus dat je gewoon heel veel CO2 bespaart. Dus ik zou me er toch maar even in verdiepen, meneer Rijsbeman.
Ik stel voor dat we de restwarmte ook bij de energietransitie meenemen. Alleen meneer Rijsbeman krijgt van mij nu nog het woord om de resterende antwoorden te doen. En dan sluit ik deze discussie. Mevrouw Honderdos is hier gekomen. Het is nog een commissie Europa. Dus het laatste woord is aan de heer Rijsbeman.
Voorzitter, ik denk niet dat de PVV voorstelt om er een energiecentrale bij te maken om de stadsverwarming van warmte te voorzien. Dus ik ben goed op de hoogte van de discussie. De vragen van GroenLinks dacht ik dat ik al op ingegaan was bij de discussie die we net bij de vragen van de Partij van de Dieren hadden. En ik denk zoals het CDA het formuleert dat precies de manier is op waar we het zouden willen aanpakken. Er is nog wel de opmerking gemaakt, dan dien je maar een motie in bij de perspectief. Nota. Dat heb ik niet in een soort van bagatelliserende manier bedoeld toen ik over de perspectiefnota begon. Maar juist omdat we denken vanuit GS dat de discussie over de perspectiefnota het moment is om met elkaar op een integrale wijze over de strategie van de provincie te praten. Dus juist als je wil aangeven waar de nieuwe ambities, waar de strategische richtingen zouden moeten zijn voor de provincie, dan is de discussie over de perspectiefnota dé plek om het te doen. Dat is niet een verzoek om maar ergens bij een keer een nota een motie in te dienen, maar juist een uitnodiging om het debat te voeren op de plek waarvan ik denk dat het de beste plek is om hem te voeren. Daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Nee, ik geef geen gelegenheid meer. Ik concludeer dat ook wat gezegd is in de tweede ronde meegenomen wordt in de vervolgdiscussie. En ik sluit dit agendaonderwerp. En het volgende is dat ik even een korte rondje rondvraag gelegenheid geef, anders komt dat ook in verdrukking. Ik doe even. Heeft iemand iets dringends voor de rondvraag? Niemand? Dan gaan we over. Sorry, mevrouw Vestering. En de heer De Reus. Mevrouw Vestering, rondvraag.
Dank u, voorzitter. Wij lazen vanochtend in de media dat er in Almere een bomenkap zal gaan plaatsvinden tijdens het vogelbroedseizoen, zonder dat de gemeente Almere hier toestemming of een ontheffing voor heeft aangevraagd. Het betreft bomen op het eiland Utopia. Bij het weerwater en de kap zou maandag al gaan beginnen. In het bericht staat ook dat de provincie daar tegenstander van is. En dus er ook geen ontheffing van de wet natuurbescherming is verleend. Een specialist voor boomonderhoud geeft in het artikel aan dat het eigenlijk helemaal niet nodig is om die bomen nu te kappen. Dus wij stellen ons in eerste instantie de vraag, mocht die gevaar voor wandelaars daar zijn, dat er misschien hout naar beneden valt, is het dan niet logisch om in het broedseizoen dan die paden af te zetten? Wat gaat de provincie tegen doen omdat er in ieder geval maandag gekapt gaat worden? En wat gaat de provincie tegen doen dat er op andere plaatsen in de provincie in het broedseizoen gekapt gaat worden?
De heer De Reus had. Nee? Oké. Okay. De heer Rijsbeman.
Er is vanaf, ik meen dat het ieder jaar op 15 maart is, het moment dat je voor die tijd bomen mag kappen, dat je daarna mag je ook bomen kappen, maar dan moet je je als kappende partij ervan vergewissen dat er geen vogelnesten verstoord moeten gaan worden. Ik begrijp van de gemeente Almere dat ze zich op de positie stellen dat ze geen dieren verstoren als ze nu bomen gaan omhakken. Daar kan je natuurlijk terecht vragen bij stellen of dat het geval zal zijn, want als er ergens grote bomen staan, dan is er een gereden kans dat er zich een nest in bevindt. Als het nodig is, zullen we handhavend optreden of ze zal de OVGV dat doen. Als er een boom gekapt gaat worden aanstaande maandag zonder nesten erin, dan hebben ze geen ontheffing van de natuurbeschermingswet nodig.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Blij om te horen dat in ieder geval de provincie zal gaan handhaven. Het gaat erbij bij het verstoren van het broedseizoen niet alleen omdat bomen omgehakt mogen worden die misschien geen nest hebben, maar als er een boom naast staat die wel een nest heeft en je gaat daarnaast een boom omzagen, dan verstoor je alsnog het nest. Daarnaast lijkt dus de aanleiding om nu te gaan kappen voor die essenziekte er dus niet te zijn. Behalve dat je kan denken aan Floriade. Dus de vraag is nogmaals van, mocht die noodzaak er zijn, zou je dan niet in het broedseizoen gewoon de paden even kunnen afzetten?
Ja, daar is wel. Die inhoudelijke overweging, daar gaat de gemeente over, niet wij. Of de initiatiefnemende partij, en dat is in dit geval de gemeente. Waar we als provincie over gaan, is dat als iemand een boom gaat kappen met een nest erin, dat we dan handhavend kunnen optreden. Als ze een boom gaan kappen zonder nesten erin, dan kunnen we daar ook niet op tegen zijn. Dus als het gaat over wat we ermee kunnen doen, is handhaven of er geen dieren worden verstoord zonder ontheffing. Ja, en dat is de gebruikelijke manier waarop we ermee omgaan. We gaan nu niet gemeente verbieden bomen om te kappen zonder dat we daar een basis voor hebben of ze verplicht om wandelpaden af te zetten. Want die afweging is aan de gemeente.
Dank u wel. Ik ga over naar agenda punt 6. Presentatie Randstedelijke Rekenkamer gaat over stiltegebieden op verzoek van Partij van de Dieren en GroenLinks is dit agendapunt geagendeerd. Ja, mag ik hier komen? U hebt al een presentatie ontvangen, dus ik geef mevrouw Honderdos in overweging gezien het tijdsverloop. We hebben nog maar 20 minuten om alleen de highlights even aan te stippen, zodat we een korte gedachtenwisseling over dit onderwerp kunnen hebben. Mevrouw Honderdos.
Dank u wel, voorzitter. U heeft hem al van tevoren gehad, dus ik ga hem inderdaad niet helemaal behandelen. Ik wil graag even doorklikken naar... Dit is een historische schets van hoe uw beleid op stiltegebieden tot stand gekomen is. Dat is al sinds 2012. En wat er opvalt in Flevoland ten opzichte van de andere drie provincies die we onderzocht hebben, is dat Flevoland beide stiltegebieden betrekt of ze toegankelijk zijn voor de mens, dus de recreatieve waarde. En dit plaatje is, vind ik, illustratief. Dat staat ook in het rapport, maar ik heb ze toch nog even bij elkaar gehaald. En dan zie je dat in Flevoland drie kleine stiltegebieden zijn. Maar in die stiltegebieden is het ook echt stil. Het is het laagste aantal dB. Maar wat Flevoland ook doet, is het dat berekend wordt per uur en niet per etmaal. En dat maakt natuurlijk wel degelijk uit, want 's nachts is het hier al stil. Dus als je per uur deze eis neemt, dan is die heel streng. Maar het zijn maar wel zeer kleine oppervlakten. En dat heb ik voor u nog wat beter inzichtelijk gemaakt, wat misschien niet helemaal direct in het rapport te zien is. In Flevoland is het areaal stiltegebied het meest afgenomen van de andere ten opzichte van de andere drie. En het is ook nog maar 1500 hectare. Dat zag u ook in het plaatje. Hoe is dat gekomen? Er zijn nog drie stiltegebieden over. En die drie die zijn bij elkaar nog maar 2/3 van wat ze waren. En hoe komt dat? Daarover bent u geïnformeerd in januari 2005. Dat komt vanwege het actueel inzicht in de verkeersontwikkeling en het behoud van de stille recreatieve waarde staat eronder. Dat heeft dus te maken met verkeerslawaai. Het wordt lawaairiger, waardoor het stiltegebied kleiner wordt. En dan heeft u besloten om twee grote voorheen stiltegebieden niet meer de status stiltegebied te laten hebben, om te voorkomen dat er een stapeling is van regelgeving. Dat is op zich natuurlijk zeer lovenswaardig. Hè. Bureaucratie is verkeerd als je dat onnodig hebt en zeker als je twee keer hetzelfde regelt. Maar ik wil u er toch graag op wijzen, want het is ook in de andere provincies aan de orde gekomen, dat er is wel voor een deel overlap met de Natuurbeschermingswet en de Wet Milieubeheer, maar ze richten zich op verschillende zaken, de natuurbeschermingswet, vooral op de fauna, flora en fauna, maar als het om stilte gaat op de fauna. Terwijl het instrument stiltebescherming in het kader van de wet milieubeheer zich primair richt op de mens. En daardoor kunnen ze ook aanvullend op elkaar zijn. Dit zijn de beleidsrichtingen die mogelijk zijn. Het staat volop in het rapport. Daar ga ik nu geen woorden aan vuil maken. Wat aardig is, er zijn filmpjes gemaakt. En het filmpje 2 over behouden, dat is hier gemaakt in Flevoland in het Horsterwold. Ziet u ook hoe daarvan genoten wordt in dit stiltegebied. Dit zijn de beleidsrichtingen die mogelijk zijn. Wat doet Flevoland? Flevoland staat loslaten toe, dat heeft u gezien. Bijna 80% van het areaal stiltegebieden is afgenomen. Maar als de stiltegebieden de status hebben van stiltegebieden, dan worden ze ook met vrij strenge beschermingsregels behouden. Wat wij nog niet zien is dat stiltegebieden ook benut worden. Nu moet je die natuurlijk niet gaan overlopen met toeristen. Maar nu is vaak onbekend wat je wel of niet mag in een stiltegebied. Überhaupt dat er stiltegebieden zijn. En we hebben een voorbeeld van een plassengebied in Noord-Holland. Waar voorheen lawaaierige motorbootjes vaarden. Maar doordat het de staat stiltegebied heeft gekregen. Dat daar nou fluisterbootjes varen met een beperkt aantal, waardoor die stiltegebieden ook voor de mens uitgenut kunnen worden. Dat bedoel ik met benutten. Ik benut deze presentatie ook graag voor een duiding van de aanbevelingen, want daar was niet helemaal duidelijk over wat we daarmee bedoelden. Ons doel van de aanbevelingen is dat u met elkaar in gesprek gaat of u de beleidsrichting benutten en behouden ook zou het willen toevoegen aan het huidige stiltegebiedbeleid naast loslaten. En de reactie van het college erop was positief om dat in het kader van de omgevingsvisie aan te kaarten. En dat vind ik een hele verstandige, want dan maak je een integrale afweging tussen loslaten, behouden en benutten. En wij geven in onze aanbevelingen daar een aantal voorbeelden van waar u dan aan kunt denken. En onze aanbeveling 2 is om GS te vragen een voorstel te doen. U kunt dat natuurlijk ook heel goed omdraaien. Vraag eerst GS voor een voorstel en ga daar dan over in debat. Hier wou ik het laten.
Dank u wel. Wie wenst het woord te voeren? De heer Platen.
Oh, pardon.
Ja, het is puur informatief. Hè? Het is een informatieve ronde, panoramaronde. En ik was benieuwd of, het zal niet het doel van het onderzoek zijn geweest, maar kunt u ook iets zeggen over behoeften van mensen aan stilte te gebieden en om die te beleven? Kunt u daar iets van zeggen? Is daar iets over bekend?
VVD?
Het is beeldvorming, voorzitter, en dan mag je vragen stellen. U had een van de eerste sheets, had u het over de drie gebieden van Flevoland, is 100% stilte. En in vergelijking met Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, waar dan 80%, 70%, 60% uitkwam. Maar u zei in de volgende sheet ook van, ja, Flevoland is al vrij stil, relatief gezien. Dan heb ik de vraag of de Rekenkamer heeft onderzocht, als je grotere delen van Flevoland zou meenemen, zitten we dan nog steeds met een relatief stiltegebied. Dat heet dan niet volgens de definitie. Maar je kan ook voorstellen dat bijvoorbeeld een groot deel van de polder ook al op die 80% zit. Dus een stiltegebied is wat mij betreft heel betrekkelijk in dat geval. Dus hoe hebt u naar dat onderzoek gekeken?
Andere vragen? De heer Miske.
Ja, wat mij opvalt, want ik was er net heel even uit, maar dat er geen gedeputeerde is, want die had ik wel graag een vraag willen stellen.
Het is beeldvormend, dus...
Oh, die mag je helemaal niks vragen dan?
Jawel, die mag wel vragen. Van, ja. Maar als u er wat van vindt, mag u dat ook een later tijdstip aan de gedeputeerde aangeven. Het is met name technische vragen en beeldvormen.
Ja, ik had toch graag het college wat willen vragen inderdaad.
Ja, gaat niet lukken. Dat lukt niet. Of je moet het schriftelijk doen.
Ja. Dat is heel erg jammer. Maar dus zonder opgave van reden zijn ze niet aanwezig, begrijp ik.
Ja. De heer Rijsbeman werd verwacht bij de commissie Europa. Al vanaf 2 uur, geloof ik.
Voorzitter, punt van orde. Puntje van orde. Ja. Het is, als er een ambtenaar zit en het gaat over een onderwerp, dan verwacht je dat er een GS-lid bij zit. Maar het gaat hier niet om een ambtenaar, het gaat hier om een onafhankelijke rekenkamer. En er hoeft GS per definitie niet bij te zijn, omdat zij voor de staten een presentatie houdt op verzoek van de staten. En dat is een hele andere insteek. Als mevrouw Hoenderdos ambtenaar was geweest, dan had een gedeputeerde, bent u wel, maar niet van de provincie, of misschien ook nog wel via de salarisbetaling, maar feitelijk bent u onafhankelijk, dan ligt de situatie heel anders.
Dank u wel, de heer Dres.
GS heeft ook een reactie geschreven en daar zou je natuurlijk wel een vraag over kunnen stellen. En daarom vind ik het jammer dat GS niet vertegenwoordigd is bij de behandeling van dit onderwerp. Ook nog even richting de agendacommissie. Wat ik op zich wel apart vond, is dat de notitie over stiltegebieden niet bij de stukken zat. Maar ik heb hem wel kunnen vinden. Het is een beeldvormend dit, hè?
De brief verwijst naar de website, hoor ik net.
Ik wil nog een vraag aan mevrouw Hoenderdos. Het college geeft aan van mogelijk nemen we dit onderwerp mee in de omgevingsvisie. Ziet u daar, is er wat u betreft het voordat je het daardoor wat beter integraal kan behandelen? En heeft u er, denkt u dat met deze notitie die er nu ligt, voldoende input is voor GS en daar een goede invulling aan te geven aan de stiltegebieden in Flevoland.
Dank u wel. Ja, mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, stiltegebieden gaan ons natuurlijk aan het hart, zowel voor de dieren als de mensen. En we zijn ook erg blij, dat is eerder in de commissie erover gehad, dat we dit onderwerp ook meenemen naar die omgevingsvisie. We hebben nog wel wat technische vragen. En de belangrijkste is eigenlijk dat we lezen dat stiltegebieden mogelijk voor dieren zijn, maar voor mensen nog niet voldoende stil kunnen zijn. En dat terwijl we op de betreffende website ook kunnen lezen dat stilte de afwezigheid van verstorende voor de omgeving vreemde geluiden is. Dus dat kunnen we niet helemaal duiden. U geeft ook aan dat het onduidelijk is hoe groot de behoefte aan rust is, wat de VVD ook aangaf, maar dat er wel enquêtes zijn gedaan. Wat voor enquêtes zijn dit? Waren deze enquêtes gericht op Flevolanders of op Flevolandse bezoekers? En klopt het dat die behoefte aan rust in Flevoland dus nog niet onderzocht is? En u spreekt ook voor de Natuurbeschermingswet en heeft de Randstedelijke Rekenkamer ook rekening gehouden met de wet Natuurbescherming die op 1 januari is ingetreden? Of is dit gebaseerd op de oude wet? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat het goed is dat er stiltegebieden zijn. Van de andere kant is het ook goed dat er gebieden zijn waar dan de stilte wat doorbroken zou kunnen worden. En misschien dat u daar iets over kunt zeggen, want ik denk ook een van de ambities van de provincie Flevoland is om een stukje industriële ontwikkeling mogelijk te maken. Heeft u daar ook nog naar gekeken? Waar liggen de mogelijkheden om dat te creëren? Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik wil graag de complimenten maken over een duidelijk helder rapport. En ik heb verder geen technische vragen. Dank u wel.
CDA. Zo kort kan ik het toch niet maken. ik vind het ook goed dat we praten over stilte, dus dank voor het rapport. En als ik me dan beperk tot mijn vraag is, is er echt een definitie? Daar zit ik toch wel een beetje naar te zoeken. En ik denk dat dit het begin is van een heel gesprek wat we met elkaar zullen gaan voeren in de toekomst. Dank u wel.
Dank u wel. Heb ik iemand overgeslagen? Niemand? Dan geef ik het woord aan mevrouw Hoenderdos.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb de sheet even opgezocht waar staat wat de behoefte aan stiltegebieden is. Die is onduidelijk. enquêtes in het algemeen. We hebben niet de Flevolandse, we hebben geen vragenlijst over Flevoland gevonden, maar dit is uit literatuur overgenomen. En dan is het wat er staat. Het is vooral voor recreanten van belang. Dan de andere vraag van de VVD van de heer De Reus over of wij naast de kleine stiltegebieden het hele grote gebied van Flevoland hebben gekeken. Ga ik even naar een volgende sheet. Want wat ons opgevallen is, is dat de tweede alinea dat Flevoland als enige van de vier provincies ook als criterium hanteert dat een locatie waar het stil is bereikbaar moet zijn via fiets- en wandelpaden. Dus het grote landelijke gebied, het grote agrarische gebied, wat misschien stil is, stil genoeg is, dat valt buiten de Flevolandse definitie. En dat is ook een antwoord op de vraag van de definitie van wat is een stiltegebied? Een stiltegebied is een gebied waar de natuurlijke geluiden aanwezig zijn. Dus, alle andere geluiden die wezensvreemd zijn aan het gebied, die overtreffen een bepaalde grens. Dus stelt u voor, aan zee kan het ontzettend lawaaiig zijn als het stormt en doet, maar dan kan het toch een stiltegebied zijn. En een agrarisch gebied waar een agrariër aan het hooien is of met tractoren bezig is, of een bosgebied waar wordt gesnoeid, dat kan een stiltegebied zijn. Want dat zijn geluiden die bij dat gebied horen. Het woord, het gaat de grens over als er via berekeningen, doordat er omgevingslawaai is, verkeerswegen of industrie, dat doordringt in het gebied wat niet bij het gebied hoort, waardoor je een ruis, een deken van geluid over het gebied hebt. Dus het gaat er niet om of er vogeltjes zijn die heel hard kwetteren, of, want dat kan dus. Hè. Dus die maat van 35 dB of 40 dB, als andere provincies doen, heeft ermee te maken dat het wezensvreemde geluiden zijn.
Aanvullende vraag. Wij hebben dus een scherpe... De heer De Reus. Dank u wel, voorzitter. Aanvullende vraag. Mag van de voorzitter. Die 35 dB van ons is dus strenger dan de andere provincies. En dan zitten wij ook nog op 100% in die drie gebieden. Terwijl die anderen maar op 80, 70, 60 zitten. En bovendien door onze definitie, het landelijk gebied, daar kunnen wij wel degelijk wandelen en met de fiets komen. Alleen dat zijn toevallig hele smalle weggetjes. Bijvoorbeeld bij Binninghuizen, een Kokkelweg of zo. Nou, die is 3 meter breed of zo. En dan wordt heel veel gefietst. Daar is het hartstikke rustig. Maar dat is dus geen stiltegebied omdat het geen fietspad is. Moet ik hem zo vertalen?
Dat is de definitie die Flevoland zelf hanteert. En... Sorry?
Dat was voor mijn tijd.
En er zit, we hebben een website gemaakt met een aantal bijlagen. En daar hebben we ook de vier provincies naast elkaar gelegd. Welke onderdelen er allemaal in de verordening zitten om een stiltegebied te zijn. En wij vinden daar ook verschillen in waarom wij denken van waarom is dit? En waarom, dat is een andere vraag van waarom ik... Ik ondersteun om het onderwerp stiltegebieden integraal te benaderen, is dat je dan kan kijken welke onderdelen van andere provincies zouden ook heel goed van toepassing kunnen zijn voor Flevoland. En dat gaat dan zelfs zo ver dat er bijvoorbeeld een snelheidsbeperking aan een boot wordt gelegd. Want in Noord-Holland is het hele Waddengebied, een belangrijk deel van het Noord-Hollandse Waddengebied is stiltegebied. En daar is dan een vaarbeperking om te zorgen dat het daar dan stil is. En er zijn dus op allerlei niveaus en details vooral verschillen die wij als rekenkamer niet logisch vonden. En vandaar dat wij de aanbeveling deden, ga erover in gesprek, kijk er eens goed naar. Want een rekenkamer gaat er natuurlijk niet over wat u vindt dat een stiltegebied moet zijn. Als de vraag van de PV, of wij ook gekeken hebben waar lawaai gemaakt zou kunnen worden, dat hebben we ook niet onderzocht. Maar daar gaat een rekenkamer ook niet over. Wij hebben het inzichtelijk gemaakt en wij hebben de verschillen geduid. Heb ik hiermee alle vragen beantwoord? Ik denk het wel. Of nee, de vestiging van de Partij van Dieren. Of ook naar de nieuwe wet natuurbescherming hebben gekeken. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was een verspreking van me dat ik nog de oude term gebruikte. Ja.
Dank u wel. Zijn er voor de tweede ronde nog vragen? Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. U had het net over loslaten, behouden en benutten. In welke categorie zouden we dan beschermen van de stiltegebieden moeten plaatsen? Dus wel uitbreiden, maar niet noodzakelijk door de benutting daarvan.
Mevrouw Honderdos.
De bescherming valt onder behouden. En dat is wat Flevoland ook al doet met die strenge eis 35 dB per uur. Met wel als gevolg dat er daardoor dus maar heel weinig echte stille gebieden zijn. Stiltegebieden zijn. Maar beschermen is behouden.
Dank u wel. Tot slot de heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog een vraag aan mevrouw Hoenderdos. Wij in deze commissie, en eigenlijk ook in Provinciale Staten, hebben toen de tijd, 2 jaar geleden of zo, besloten om 2 hele grote gebieden, stiltegebieden, zeg maar, in feite op te heffen. En daarbij werd gezegd van, nou ja, de bescherming op het gebied van stilte, die blijft. Hè, want u hebt de wet natuurbescherming. Maar klopt het dat u zegt van, ja, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. Hè? Er zit toch wel een verschil in tussen de bescherming die vanuit de wet natuurbescherming komt en vanuit de wet milieubeheer. Dus ze zijn eigenlijk niet hetzelfde, maar ze zijn aanvullend. En daarmee missen we misschien toch iets?
Dank u wel. Ze overlappen elkaar voor een groot deel. Maar als je ziet in de bijlage welke onderdelen je allemaal in een verordening kan regelen voor stiltegebieden. Dan zie je dat die vooral gericht zijn op de stiltebeleving voor de mens. En dat, we hebben dat niet onderzocht. In hoeverre lawaai anders van invloed is op dieren, op fauna of op mensen. Maar het onderscheid is er wel. En ik heb in mijn mail die ik heb een toelichting mail gestuurd. Daar verwijs ik naar de spoorbaan langs de Oostvaardersplassen. Ik heb vandaag ook weer het ritje gemaakt. Nou, het prachtige gebied en de dieren staan tot aan de spoorbaan. En ze geven geen kick. Dus ik weet niet of ze daaraan gewend zijn of niet. Maar ik denk dat als je daar rustig je krant zou willen lezen, dan is dat denk ik anders. Maar dat is mijn opvatting hierover. Dit hebben we niet onderzocht.
Dank u wel. Kan ik concluderen dat hiermee dit onderwerp in voldoende mate is besproken? Dan sluit ik dit punt en sluit ik ook deze vergadering keurig op tijd. Dank u wel.